Dan krijgen we de derde openbaring. Dat is dan in elk geval prettig dat we een kapstok hebben met 7 haken. Dus de derde openbaring aan Abraham, of dan is het nog Abram. Dat is dan Genesis 13, vers 15. Dan komen we bij Genesis, het 13e hoofdstuk. Of het begint al bij vers 14. Dan zijn Abram en Lot uit elkaar gegaan. En dan staat er in hoofdstuk 13, het 14e vers. En Adonai zei tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts, oostwaarts en westwaarts. Dus, hef uw ogen op, en zie. Dus bij die derde openbaring krijg je ook weer het motiefwoord zien. Dat loopt als een rode draad door die 7 heen. En dus ook bij nummer 3, zie. Dus dat is goed om ook even te laten horen. En dan staat er vers 15. Want het gehele land dat gij ziet, aan u zal ik het geven en aan uw zaad, ad olam, tot heel de eeuw. Dus 2 keer het woord zien. Al het land dat gij ziet. Dus bij de eerste openbaring gaat het over het land. Bij de tweede openbaring is hij in het land. Bij de derde openbaring staat er al het land. Het is als het ware een climax. Al het land. Et kol haaretz. Asher ataroe, dat gij bezig zijt te zien, dat zal ik aan u geven. En dan krijgt hij ook de opdracht om dat land te doorwandelen. Vers 17. Kom, sta op, wandel in het land, in zijn lengte en in zijn breedte, want aan u zal ik het geven. Dus hoe gaat Abraham het land beërven? Met zijn voeten. Eigenlijk kun je zeggen met zijn ogen, zie het land en met zijn voeten doorwandel het land. En dat is ook opmerkelijk, dat komt als ze eenmaal als volk het land zijn binnengetrokken weer terug. In Jozua 24 vers 3, helemaal aan het eind van het boek Jozua, dan staat er Jozua 24... het derde vers, daar wordt teruggegrepen op dat allereerste begin. Toen nam ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier en deed hem wandelen door het ganse land Kanaan. Ik vermeerderde ook zijn zaad en ik gaf hem Isaac. Dus de opdracht die Abraham krijgt in Genesis 13... wordt in Jozua 24 weer opgepakt als een terugblik. En dan wordt er gezegd, kijk, dat is het nou, hè. Zo is het begonnen. Ik nam hem, zegt God, en toen heb ik hem doen wandelen in dat hele land. De belofte die hij in dit verband krijgt, moet je eens even kijken. Dat is toch ook heel mooi. Dan krijg je een prachtige lijn. Oh, daar zitten zoveel schitterende structuren in de Bijbel. Je zou haast zeggen, dat zijn de nerven van het blad. Dat zijn de jaarringen van de boom. En als je gaat letten op die structuren, oh, die vertellen je al zoveel over God. Alleen al de structuren in Genesis. Ah, die geven je een doorkijk tot op God zelf. Dit boek laat je zien hoe de schrijver is. Moet eens kijken. Nou staat er in Genesis 13, vers 16. Uw zaad zal ik stellen als het stof der aarde. Zodat indien iemand zou kunnen tellen het stof der aarde, dan zou ook uw zaad geteld worden. Nu wordt er over het zaad van Abraham gezegd, stof der aarde. Zoveel. Waarom nu stof der aarde? Omdat het in deze context over de aarde gaat, over het land. Eretz. En daarom afar haaretz. Stof der aarde of stof van het land. Straks komt de hemel in beeld bij de volgende openbaring. En dan zal er gezegd worden als de sterren des hemels. Zie je? Dus dat is niet willekeurig. Daarom staat er niet in Genesis 13. Uw zaad zal zijn als de sterren des hemels, want we hebben het nu over de aarde. Die hemel komt later. Dus ook die belofte, die symboliek, houdt weer verband met de context waarin het geplaatst is. Ja, er is niks toevallig. Breukelman zei dan, er staat wat er moet staan. En er kan niet iets anders staan dan er staat. Voel je, dat is het. Het is niet zomaar wat in elkaar gezet. Het is geen lappendeken, boek Genesis. Maar het is een meesterwerk. En daarin zie je de hand van de componist met een hoofdletter. De grote meester die zijn meesterwerk componeert. Nou, dat is dus de derde openbaring. Nu ga ik naar de vierde. Dat is de middelste. Want ja, als je er zeven hebt, heb je ook één in het midden. Drie ervoor, drie erachter. Dat is het leuke van een oneven getal. Dus we hebben nu drie gehad. Aan het eind komen er nog drie. Maar nu de middelste openbaring, dat is ook het centrum, het hart van de zeven. Dat is Genesis 15. Ja, nu sla ik dus eigenlijk wat over. Ja, dat mag eigenlijk niet, maar Genesis 14 is ook heel mooi. Nou, heel even iets over Genesis 14. Want Genesis 14 is de opmars van de koningen. En dan komen we vanzelf bij hoofdstuk 15. Genesis 14, daar komen vier koningen tegen vijf. Al die namen worden daar genoemd. Vier koningen aan de ene kant en vijf koningen aan de andere kant. Die gaan oorlog voeren. Leuk, hè, dat beloofde land. Daar maak je nog eens wat mee. Toen mijn kinderen nog jonger waren, toen hadden ze op een gegeven moment een boekje uit de bibliotheek. En dat had als titel, ik maak nooit iets mee. Nou, maar als je aan Abraham vraagt, ja, nu zit je in het land der belofte, maak je wel eens wat mee? Dan zegt hij, nou, te veel om op te noemen. Ik kan er een krant mee vullen. Nou, vier koningen tegen vijf. En Lot wordt er ook in betrokken. En Abraham gaat Lot bevrijden. Let erop, dat is een broederhulp. Want Abraham wordt uitdrukkelijk daar genoemd zijn broeder. Natuurlijk zijn er moderne vertalingen die zeggen, nee, hij was geen broeder, hij was een neef. Ja, dat is modern gedacht. Maar in de Bijbelse denkwereld gaat het om broeders. Ook al kun je dat qua stamboom niet helemaal recht krijgen, maar broeder. Dus Abraham, volk van God, gaat uit om Lot de Goyim te bevrijden. Nou, dat is ook weer een verhaal met een dubbele bodem. Daar gaat het uiteindelijk om. Het volk van God gaat de volkeren thuis brengen. Als Abraham er niet geweest was, was Lot nooit thuis gekomen. Dan waren we Lot kwijt geweest. Ooit nog iets van Lot gehoord? Nee. Maar Abraham zegt, ik wel. Ik ben er achteraan gegaan. Met zijn geoefenden staat er dan zo mooi. Dat staat daar in Genesis 14. Degenen, vers 14, zijn geoefenden, de geborenen in zijn huis, 318 man. En dat geoefenden, daar staat eigenlijk een woord dat betekent ingewijden. Dat klinkt bijna net als de naam Henoch. Want Henoch betekent ook ingewijde. Dus dat waren in feite 318 Henochs. Henoch-achtige mensen. Die waren ingewijd. En in zijn huis geboren. En dat heeft toch ook wel een diepere zin. Dat waren in feite mensen, je zou kunnen zeggen dat was de gemeente van Abraham. Dat waren de mensen die ingewijd waren in het geloof van zijn God. Abraham had, om zo te zeggen, een huisgemeente. Aardig groot, een huisgemeente van 318 mensen. En die huisgemeente, die waren ingewijd, die waren onderwezen in de geheimenissen van God. Van de God die hem had geroepen. Zo waren ze in zijn huis geboren. Eingeweihten, vertaalt Buber ook met Rosenzweig, ingewijden. Nou, dan wordt Lot teruggehaald. Zelfs van voorbij Damascus. Dat was het gebied van de ballingschap. En dan, aan het eind van Genesis 14. Ik kan het alleen maar even aanstippen. Maar dan heeft Abraham een ontmoeting met Melchizedek. Koning van Salem. Ook een koning. Dat was de tiende. Zie je dat? Vier koningen tegen vijf. Dat is negen. En dan komt de tiende koning. En dat is Melchizedek. En dat is die koning van die andere wereld. Van die andere orde. Op aarde heb je vier koningen, vijf koningen. Maar wacht maar op de tiende. Want de tiende koning, die gaat het maken. Melchizedek. Geen begin en geen einde. Geen stamboom. Geen burgerlijke stand. Dat had hij allemaal niet. Geen paspoort. Koning van Salem, Shalem. Daar hoor je al een verwijzing naar Jerusalem. Maar denk erom, Jeruzalem wordt niet genoemd in de Torah. Vijf boeken lang niet. Jeruzalem komt in de Torah niet voor. De naam Sion ook niet. Want die stad blijft nog verborgen. Jeruzalem kun je nog niet zien. Dat is de stad achter de schermen. Maar je vindt er wel van die kleine verwijzingen. Salem. Oh, Salem, dat is Shalem. Dat is al de helft van Jerusalem. En priester Kohen van de Allerhoogste God. En die ontmoeting van Abraham met Melchizedek, koning der gerechtigheid. Oh, dat. En dan krijgt hij brood en wijn. Je zou zeggen, die zitten daar al samen avondmaal te vieren. Ja, ook al een voorspel voor eeuwen later. Maar die ontmoeting is van beslissende betekenis voor wat Abraham verder gaat beleven. Daarom kan hij dan ook tegen de koning van Sodom zeggen, ik hoef van u niets te krijgen. En dan speelt daar een beslissende naam van God een rol in die ontmoeting. Want, weet je wat Melchizedek zegt? Laten we eens even kijken. Vers 19 van hoofdstuk 14. En hij zegende hem. En hij zeide, gezegend, Baruch, is Abraham van God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. In hoofdstuk 13 ging het over de aarde. Nu wordt het hemel en aarde. Zie je? Het gaat verschuiven. Het gaat breder worden. Eerst in hoofdstuk 13, de aarde, stof der aarde. Zo zal je zaad zijn. Nu zegt Melchizedek, ik kom in de naam van de schepper. Maar dat woord kan ook betekenen de stichter. En het kan ook betekenen de bezitter. Het is niet het gebruikelijke woord voor schepper. Het scheppen is bara, maar er is een ander woord. Kone. De stichter of de bezitter van hemel en aarde. Het kan ook kopen betekenen, kana. De schepper, de stichter, de bezitter. Maar nu komt de hemel en de aarde in één groot verband te staan. Dan denk je, oh, die Melchizedek, die staat daar als een getuige vanuit de eeuwige wereld, vanuit het koninkrijk der hemelen. Die staat daar als een vertegenwoordiger van de andere kant, van de overzijde. En dan zegt hij nog wat, vers 20. En, staat weer hetzelfde woord, Baruch, en gezegend is God. De Allerhoogste. die uw vijanden heeft overgeleverd in uw hand. En hij gaf hem een tiende van alles. Nu is er iets heel bijzonders. Want nou staat er, die uw vijanden heeft overgeleverd. Overgeleverd. Met dat woord overgeleverd wordt de verbinding gelegd, de brug geslagen naar hoofdstuk 15. Want dat woord overgeleverd is in het Hebreeuws megen. Megen. Hij heeft overgeleverd. Dat woord komt maar heel zelden voor, maar 3 keer in de hele Hebreeuwse Bijbel. En met dat woord megen wordt de schakel gelegd naar Genesis 15 vers 1. Want in hoofdstuk 15 vers 1 zegt God, ik ben uw schild. En schild is in het Hebreeuws magen. Zie je, daar heb je de verbinding. Magen, dat is schild. Dus door die koppeling, kijk, dat is nou weer zo mooi, hè. Dat de Hebreeuwse taal, die kan dan even door zo'n verbindingswoord 2 hoofdstukken aan elkaar linken. Aan elkaar leggen. Daarom, in het Hebreeuws is het altijd een kwestie van horen. Hoor Israël. En dan word je daar attent op. Dan krijg je daar antenne voor. En dan denk je, hey, hoor je dat? Vandaar dat de Hebreeuwse luisteraar, ik noemde dat vroeger wel eens horen met Hebreeuwse oren. Dan ga je luisteren. En dan kun je elke keer je vinger opsteken. Hey, hoor je dat? Weer zo'n signaal. Megen, overleveren. Magen, schild. Je zou haast zeggen, aan het eind van hoofdstuk 14, ik ben een schild geweest tegen je vijanden. En dan in hoofdstuk 15, ik ben je schild. Je beschutting. Oh, Gods woord is vaak zo indrukwekkend. Oh, het is altijd groter. God is ook altijd groter. Als je alleen maar die woorden gaat horen, oh, dan wordt het zo mooi. Nou komt de 4e openbaring. Genesis 15. Nou wordt het helemaal mooi. Oh, het wordt steeds mooier. Kan het ook niet helpen. Genesis 15, de middelste openbaring. En nu gaan we dus over naar de 2e cyclus. De belofte van de zoon. Tot nog toe ging het over de belofte van het land. Nu gaan we over naar de 2e etappe. De belofte van het zoonschap. Want wat staat er dan in hoofdstuk 15 in het 1e vers? Daar gaat het dan gebeuren. Genesis 15 vers 1. Na deze woorden, de varim, haya is geschied. Devar Elohim, het woord des Heren, tot Abraham in een gezicht. Let erop, in een gezicht. De Joodse denker Martin Buber heeft een prachtige studie geschreven over Abraham. Die heb ik in de afgelopen weken weer eens opnieuw ontdekt. Ik had hem al jaren ergens in een map. En toen dacht ik, die moet ik weer eens even onder het stof vandaan halen. En daar heeft hij als titel aan gegeven, Abraham der Zeer. Abraham de Ziener. In een gezicht. Abraham wordt profeet. Genesis 15 is helemaal een beleving van een profeet. Zoals Jesaja het had. En Ezechiël. Abraham mag iets schouwen, want dat woord magazé, dat wordt hier dan met gezicht vertaald, maar het betekent eigenlijk dat je iets schouwt. Dat is meer dan kijken. Er zijn miljoenen kijkers op de wereld. Ja, en dat wordt ook altijd gemeten. Hoeveel kijkers waren er bij een bepaald programma? Maar schouwers zijn er niet zoveel. En Abraham, hij wordt een schouwer. Dat is kijken met de ogen van het hart. Dat is kijken, ja, zien wat een ander niet ziet. Nou, in een gezicht. Vers 1, vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild, anochi magen laag, en uw loon zeer groot. Zo lees ik het dan, ook met de Statenvertaling. Dus God zegt, ik ben je schild en ik ben ook je loon. Ja, God is zijn loon. Staat zo mooi in dat oude lied, hè? Daar vindt de ware strijder rust en God zelf is zijn loon. En dat is net na dat moment dat Abraham tegen de koning van Sodom gezegd heeft, ik hoef niks. Die koning van Sodom deed een prachtig aanbod. Hier is de buit. En Abraham zegt, nee, dank u. En hij gaat met lege handen naar huis. En als Abraham dan met lege handen thuiskomt, zegt God, ik ben je loon. Dat is mooi. Ik heb je lege handen gezien. Maar je loon, dat ben ik zelf. Daar kan geen koning van Sodom tegenop. En die vier en die vijf koningen ook niet. Alleen, ja, dan komt de worsteling, vers 2, toen zeide Abraham, Heere God, Adonai Elohim, wat zoudt gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga? Ja, dat woord kinderloos, daar zit in de oorspronkelijke tekst eigenlijk de betekenis in van naakt. Dus vandaar dat Buber ook vertaalt kinderbloos. Kindernaakt. Want de kinderen, de zonen zijn als het ware de bedekking voor de vader. Maar dus als Abraham geen kinderen heeft, dan is hij kinderloos. Maar daarmee staat hij, om zo te zeggen, zonder bedekking. Er is niemand die hem kan toedekken als hij oud wordt. Er is niemand die de mantel van de liefde over hem kan uitspreiden. Er is niemand die het kan overnemen van hem. En hij zegt, nu ga ik zonder kinderen. Ja, er staat in de meeste vertalingen heen ga. Maar je kunt ook gewoon vertalen, omdat ik kinderloos ga. Het sleutelwoord bij Abraham was immers gaan. Hij gaat zijn weg. De weg die God hem heeft opgedragen. Maar hij gaat die weg. Kinderloos. Eenzaam. En ook alleen. Waar blijft de belofte? Duurt zo lang. Ach, wanneer? Daar voel je iets van die pijn, van dat heimwee. Die belofte die steeds maar lijkt op te schuiven. Nu ben ik al zo lang hier in het land der belofte. Het land is er, maar het zaad niet. Er wordt niet gezaaid. En zie, mijn huisgenoot, letterlijk de zoon van mijn huis, zal mij erven. En dan komt het woord van de eeuwige, en zie, Devar Adonai, niet deze, maar degene die uit uw ingewanden zal uitgaan. Hij zal u beërven. En dan zegt vers 5, en hij voerde hem naar buiten. En zij ziet toch naar de hemel. Kijk, dan komt de hemel. Zie je, hoofdstuk 14 was de schakel. Hoofdstuk 13 de aarde. Hoofdstuk 14, God van hemel en aarde. En nu in hoofdstuk 15, zie naar de hemelen. En tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei, zo zal uw zaad zijn. Nu komt het hemelse beeld. Het zien van het land in hoofdstuk 12 en 13 wordt nu tot een profetisch zien. Tot een profetisch schouwen. Want Abraham gelooft, vers 6, en hij geloofde, Emin, dat is eigenlijk vertrouwen. Het Hebreeuwse woord voor geloven is vertrouwen. Letterlijk betekent je hechten. Abraham hechtte zich in de Heere. Hij maakt zich vast in de Heere. Hij verbindt zich. Want Emin, dat komt van die stam Amen, dat is vast zijn. Hij bevestigt zich in de Heere en hij rekende hem dat toe tot gerechtigheid. Abraham hoeft maar één ding te doen. Paulus gaat daar later op door in Romeinen 4. Niet door werken, niet door de wet, want die was er nog niet. Zelfs niet door de besnijdenis, want die was er ook nog niet. Maar alleen maar, inderdaad, geloof alleen. Sola fide. Enkel vertrouwen. Abraham zegt, Heer, ik vertrouw u. En Buber vertaalt zelfs, hij vertrouwde God verder. Daar zit als het ware een continuïteit in. Hij gaat door met geloven en dat wordt zijn gerechtigheid. Zijn tzedaka. Nu krijgt Abraham in Genesis 15 een profetische ervaring. Ook helemaal profetisch. Want hij vraagt in vers 8, waaraan zal ik het weten? Dat ik het beërven zal. En dan krijgt hij de opdracht, neem een driejarige vaars, een driejarige geit en een driejarige ram. Tortelduif en een jonge duif. En hij nam hem al deze en hij sneed hen midden door en plaatste het ene stuk tegenover het andere. En de vogel sneed hij niet door. En wat is dat? Drie dieren, midden door, twee vogels, niet midden door. Dit wordt het verbond. Het verbond van God met Abraham. Van ouds was daar een traditie dat als je een verbond ging sluiten met een ander, dan deed je het op deze manier. Een offerdier nemen, dat werd midden doorgedeeld. En dan gingen de twee verbondspartners tussen die helften door. Dan waren dus die twee verbondspartners omsloten door het bloed van het verbond. Je ziet het voor je. Het Hebreeuwse woord voor verbond sluiten is ook letterlijk een verbond snijden. Karat beriet. Je snijdt een verbond. Nou, dat gebeurt hier dus ook. Dat verbond wordt gesneden en dan liggen daar die twee helften van die drie dieren. En wat doet Abraham dan? Wachten. Hij wacht op de andere verbondspartner. Heer, wat gaat u doen? Want het gaat om het verbond tussen u en mij. En de dag is lang. En daar komen de roofvogels. De stootvogels staat er letterlijk. En die proberen dat aas te verschalken. En Abraham staat daar als een vogelverschrikker. En hij moet al die roofvogels, althans dat doet hij. Hij laat het er ook niet bij zitten. Hij zegt niet, nou ja, ik kan het ook niet helpen, maar hij gaat die roofvogels wegjagen. Moeten wij soms ook doen in ons leven. Roofvogels, allerlei gedachten die je belagen, kunnen ook zijn als aasgieren. En die willen dat verbond van je afpakken. En die willen je beroven van wat je hebt in Christus. En dan zie je dat Abraham daarin een prachtig voorbeeld is voor ons. Hij staat daar te zwaaien en te wapperen met zijn armen, want hij wil niet dat het hem wordt ontnomen. Want dat staat daar in vers 11. En Abraham joeg hen weg. Ja, nashav staat er voor dat wegjagen. Dat betekent eigenlijk wegblazen. Wegblazen. Dus daar zit in wezen het beeld in. Want in feite kun je zeggen, Genesis 15, dat is Pinksteren. Genesis 12, dat is Pasen. Abraham wordt uitgeleid. Uittocht. Genesis 15, dat is Pinksteren. En Abraham blaast die roofvogels weg. Met de adem van de geest. Door de kracht van de geest blaast hij het kwaad weg dat zijn verbond wil bedreigen. Het is ook een prachtig Pinksterverhaal. Ja, Ik heb er ook wel eens over gepreekt met Pinksteren. Schitterend. Genesis 15 zien we zo meteen ook nog wel even. Maar dan ontdek je ook hoe prachtig die beelden zijn wat Abraham daar meemaakt. En dan wordt het avond, vers 12. En het geschiedde, dat laten de meeste vertalingen weer weg, maar dat is altijd heel belangrijk. En het geschiedde, wajehi, dan komt er een kernpunt of een keerpunt in een verhaal. Dat staat er nooit zomaar. Dat staat 436 keer in de Hebreeuwse Bijbel. Maar dat staat er niet toevallig. En het geschiedde. Dus elke keer. Daarom moet je meestal ook een oude vertaling lezen. Want als er staat en het geschiedde. Oh, dan begint er van binnen iets te vibreren. En dan denk je. Hoi, er gebeurt weer wat. Ja, er gaat wat geschieden. Dat is wat Buber noemt geschehende geschichte. Geschiedende geschiedenis. Dan gebeurt er iets vanuit de hemel op de aarde. En want dan staat er vers 12, het geschiedde. Hashem is lavo, toen de zon bezig was onder te gaan. In het Hebreeuws zeg je dan binnen te komen. Die zon die komt 's avonds binnen. Wij zeggen dan de zon gaat onder. De Hebreeuwse mens zegt de zon komt binnen, die komt thuis. Nou, in Psalm 19 heb je dat ook. 'S morgens gaat hij uit zijn bruidsvertrek en 's avonds komt de zon weer binnen. En die zegt, zie zo, het zit er weer op. Voor vandaag. Nou, en dan is er een diepe slaap op, er viel een tardema op Abraham. Tardema, oh, dat is een mooi woord. Want tardema, diepe slaap, ja, dat, ja, eigenlijk moet ik het ook in de Hebreeuwse letters opschrijven. Voor de Hebraïsten onder ons. Dus die tardema, dat is een heel mooi woord. Want weet je waar dat ook voorkomt? Bij Adam. Er viel een diepe slaap, een tardema op Adam. En dan wordt Eva gebouwd, de vrouw. Dus die tardema, dat betekent zoiets als verdoving. Je zou haast zeggen narcose. Dat is bij Adam de overgang van 1 naar 2. Van Adam naar man en vrouw. Hier bij Abraham valt ook een tardema, een diepe slaap. En ook bij hem is dat de overgang van 1 naar meer. Tot nog toe was hij mens alleen. Maar nu, in die diepe slaap, wordt hem geopenbaard wat er met zijn zaad zal gebeuren. Hij beleeft in de geest al helemaal de toekomst. En dan heeft hij een profetische droom. En dan is daar angst en grote duisternis. Nofelet alav, die vielen op hem. En vers 13, en hij zeide tot Abraham, gij moet weten, ja weten, dat uw zaad vreemdeling zal zijn in een land niet van hen. En ze zullen hen dienen. En zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Maar ook het volk dat zij dienen zullen zal ik richten. En daarna zullen ze uittrekken. Jeetzeu, ze zullen uitgaan. Met grote bezitting. Zie je dat Abraham daar al beleeft de verdrukking in Egypte. De Egyptische duisternis. Die krijgt Abraham al te doorleven. Als stamvader van het volk. Als dat verblijf in Egypte komt, Exodus 1, dan kan Abraham zeggen, ik heb het al geleefd. Ik heb het al ervaren. Ik weet wat het is. Hij heeft het al helemaal doorvoeld. En dan gaat de zon onder. En dan staat er in vers 16, en het vierde geslacht zal hierheen terugkeren. Zie je nu de betekenis van die dieren? Drie dieren gaan midden door. Dat zijn die drie geslachten. Het vierde geslacht zal terugkeren. Dat is de uittocht uit Egypte. Dat is die tortelduif. En het vijfde geslacht komt aan in Kanaan. Dat is die jonge duif. Die worden niet gedeeld. Want die zullen meemaken de bevrijding uit het diensthuis. En dan zegt vers 17, de zon was ingegaan, duisternis was, en zie een rokende oven en een vuurvlam die tussen de stukken doorging. Een fakkel van vuur staat er, een lapid. En op die dag sneed de eeuwige een verbond met Abraham, zeggende aan uw zaad geef ik dit land. En wie gaat er nou tussen die stukken door? Die fakkel van vuur, dat is God. Dat is Hij, de stichter van hemel en aarde. Gaat Abraham ook tussen de stukken door? Nee, want die slaapt. Die ligt daar in de tardema, in de verdoving. Dus wat zie je daar? Dit verbond. Normaal gaan de beide partners tussen de stukken door. Maar dit verbond, alleen God gaat tussen die stukken door. Dus dit verbond ligt vast in God. Abraham, het hangt niet van jou af. Dit verbond, zegt God, neem ik alleen voor mijn rekening. Op het beslissende moment is het een eenzijdig verbond. En God zegt, ik zal het wel doen. Vertrouw maar op mij, leg je maar neer bij mij. Want dit verbond ligt verankerd in het wezen van God zelf. Er is er maar eentje die er doorheen trekt in de nacht. En dat is de eeuwige zelf. Dus niemand kan dat verbond van 's mensenkant ongedaan maken. Daar kan niemand aan tornen. Abraham hoeft later niet te denken, heb ik wel genoeg mijn best gedaan? Nee, God zegt, ik heb het gedaan. Op die dag sneed Hij een verbond. En daarmee is dat verbond bekrachtigd en voor altijd vastgelegd. Ja, de tijd zegt dat we even onderbreken. Dan gaan wij naar de laatste ronde. Sprintend naar hun laatste ronde. Oftewel, we kunnen kijken wat we nog kunnen zeggen. De vijfde openbaring. Genesis 17. Ja, dan denk je natuurlijk altijd even aan wat je overslaat. Want Genesis 16 is zo mooi. Dat weet je niet half. Want in Genesis 16 gaat het over Hagar, de Egyptische slavin. Let erop, in Genesis 15 wordt gezegd verdrukking, maar daar wordt Egypte niet genoemd. Maar in Genesis 16, daar staat een Egyptische slavin. Daar komt wel het woord Egypte. En dan staat er dat Sarah Hagar gaat verdrukken. Daar staat hetzelfde woord. Doen buigen. Dus daar worden de zaken omgedraaid. De Egyptische wordt verdrukt. Nou, dat is toch wel heel mooi, heel ontroerend. Want dan zie je Hagar daar gaan. De woestijn in. En dan is ze daar in de woestijn. Om die tekst heel even aan te duiden. Genesis 16 vers 7. Nu vond haar een engel des Heren bij de waterbron in de woestijn. Weet je wie de eerste was in de Bijbel bij wie de engel des Heren kwam? Dat was Hagar. Ja, Hagar was de eerste. Zij krijgt bezoek daar in de woestijn bij de bron van de Malach Adonai, de bode des Heren. Daar zie je hoe God toch ook weer zo wonderlijk handelt. Want dan denk je, als er nou iemand in aanmerking komt om bezoek te krijgen van een engel. Nou, Abraham natuurlijk. Sarah. Nee, zegt God, we gaan naar Hagar. Egyptisch, slavin, verdrukt, weggestuurd. En hij vond haar, let op dat woord vinden. Vers 7, vinden. Hagar wordt gevonden. Hagar. Ik heb wel eens een hele studie bedacht over mensen in de schaduw. Je hebt van die mensen in de schaduw, hè? Die vallen altijd buiten de prijzen. Die vallen altijd buiten de aandacht. De verworpenen, oh, daar kun je een hele studie over houden. Al die mensen die er niet bij horen. Nee, jij bent het niet. Nee, gaat u maar door. Esau en Lea en Abel. Oh, dan zie ik een hele stoet. Al die weggeschovenen, die kunnen de hele dag wel zingen met Psalm 42. Eenzaam ben ik en verschoven, vleugellam geslagen ziel. En die krijgen een speciaal plekje bij God. Hagar. Nou, en dan, hij vindt haar. En dan staat er in vers 8, van waar komt gij en waarheen gaat gij? Dat zijn de twee vragen voor elk mens. Waar kom je vandaan, waar ga je heen? Jezus zegt, ik weet van waar ik kom en ik weet waar ik heen ga. Ik kom van de Vader en ik ga tot de Vader. Maar als je aan Hagar vraagt, ja, waar kom je vandaan, waar ga je heen? Moeilijke vragen. Ja, ik ben op de vlucht voor Sarai, mijn meesteres. Keer terug naar uw meesteres. Laat u buigen onder haar handen. Ik zal vermeerderen uw zaad. En het zal van overvloed niet geteld worden. En dan de belofte. Je zult zwanger worden, je zult een zoon baren. En je zult zijn naam roepen, Yishmael. En Yishmael betekent God hoort. Die naam heeft hij gekregen. God hoort. Die naam is altijd gebleven. En boven de naam van dat kind, hij zal een wilde ezel zijn, maar boven die naam, God hoort. Ook iets om eens over na te denken. En dan staat er in vers 14, daarom roept men de naam van die plaats, van die bron, bron van de levende, die mij ziet. Weer dat zien. En dat is een naam die komt nergens anders in de Bijbel voor. Een naam van God, de levende die mij gezien heeft. De Heer heeft mij gezien. Oh, dat is de belijdenis van Hagar. Hij heeft mij gezien. Ik zag hem niet, maar hij zag mij wel. Zie je, zo is hoofdstuk 16 toch ook een hoofdstuk van genade. Je zou zeggen, genade op een plek waar je het niet verwacht. Genade in de woestijn. En dan gaat ze terug. Vers 15. En Hagar, dan staat er niet Hagar baarde een zoon, maar Hagar baarde Abram een zoon. En Abram riep de naam van zijn zoon, die Hagar gebaard had, Yishmael. Zie je, dat is wonderlijk. Abram moet vragen aan Hagar, weet jij een naam voor een kind? En Hagar kan zeggen, meester Abram, ik weet wel een naam. Hoe weet jij nou een naam? Ja, die heb ik gekregen in de woestijn. Van wie dan? Van de engel des Heren. Wat? Is die bij jou geweest? Dan ben je eerder dan ik. Wonderlijke omkering van de volgorde. Hagar heeft hemels bezoek gehad. En zij weet de naam van het kind. En zij kan het aan Abram vertellen. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. En dan in de volgende tekst, hoofdstuk 17, en Abram was 99 jaar oud. 13 jaar ertussen. Zie je dat? 13 jaar stilte. Na de geboorte van Yishmael is het 13 jaar stil in het leven van Abram. Het gesprek stokt. Kijk, dat heb je ook wel eens. Het gesprek stokt. Een stagnatie. Abram was de uitvinder, de terugvinder van het gesprek. Maar nu is het op. Het is over. 13 jaar wordt er niets gezegd. Geen woord. God zegt geen woord. Abraham niet. 13 jaar stilte. Dat is lang. God zegt u nog wat? Zwijgen. André Neher zegt, Abraham is geketend op de rots van het zwijgen. 13 jaar pauze. Stille tijd, maar wel heel erg stil. En Abraham bidt en je kon een speld horen vallen. God, zeg eens wat. Geen antwoord. 13 jaar wachten. Dat is er soms ook. Het is niet altijd, oh God praat wel door. Het is geen automatisme. Het is altijd weer een wonder. Ja, God wacht. Ja, tot Yishmael 13 jaar is. En dan komt die vijfde openbaring. op weg naar het 100ste jaar. Want dan staat er in hoofdstuk 17, vers 1, Wajera, de eeuwige, liet zich zien, daar heb je het weer, liet zich zien aan Abraham. En dan komt er een nieuwe openbaring met ook een nieuwe naam. Oh, dat 17 vers 1, ja, dat moeten we toch wel even goed laten horen. Ik ben El Shaddai. Dat is die kostbare naam. Elke keer is er vaak ook weer een nieuwe naam van God die bekendgemaakt wordt. En hier dan El Shaddai. Ja, dat is zo mooi. Toen bij Melchizedek, El Elyon, ik ben God de Allerhoogste. Nu, ik ben El Shaddai. En dat wordt dan vaak vertaald met de Almachtige. Ja. De Septuagint zegt de Pantocrator, de Albeheerser. In de Vulgata, in het Latijn, wordt het omnipotens. Dat is inderdaad de Almogende, die alles vermag. Maar El Shaddai, wat is dat eigenlijk? Het is eigenlijk, ja, een van de verklaringen is, de rabbijnen zeggen dat is She-Omer-Dai, degene die zegt genoeg. Dat is heel troostend. Er zijn momenten in het leven dat God tegen je zegt, het is genoeg. Abraham, je hebt genoeg gewacht. Je bent genoeg beproefd, want het zijn ook 7 beproevingen. Abraham, het is voldoende. De rabbijnen zeggen, toen God ging scheppen, toen heeft hij de hemel en de aarde gemaakt en al wat daarin is. Maar op een moment heeft God gezegd, dai, het is genoeg. Daar zit ook iets barmhartigs in. Die leerling doet zijn best en er komt een moment, dan zegt die leermeester, jonge meisje, je hebt genoeg gedaan. Lever je proefwerk maar in, het is goed, genoeg. Je hebt ook soms de tirannie. Er zijn mensen die dat al in hun kinderjaren ervaren hebben, nooit genoeg. En je haalt een 7 en je komt thuis en vader zegt, waarom heb je geen 8? En je haalt een 8 en vader zegt, waarom is het geen 9? En dan had je vroeger ook nog onderwijzers. Die zeiden dan, een 10 is voor de Heere God en een 9 is voor de meester. Dus een 8, hoger kom je niet. Nou, en dan denk je, ja, dan doe je nooit genoeg. En dan het gevoel onverzadigbaar. U weet dat wel in Spreuken 30. Daar staat 4 zijn er die zeggen nooit genoeg. En dat is soms ook het godsbeeld van veel mensen. Die hebben zo het idee. Nou, als je bij God komt, dan zegt hij, nee, niet genoeg hoor, nee. Altijd te weinig. Oh, heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus. Ja, dat was zo'n lied vroeger. En dan denk je, oh mensen, je hebt nooit voldoende. Altijd onder de maat, iemand die nooit tevreden is, maar God zegt ook op een gegeven moment, zo is het goed. En het kan ook zijn dat God op een moment zegt tegen zijn moe gestreden kind, zo is het genoeg geweest, kom maar naar huis. Genoeg, daar zit iets heel vertroostends in. Ik ben El Shaddai. En dan krijgt Abraham zijn opdracht. En dat is ook weer heel mooi. Wandel voor mijn aangezicht en wees tamim. Oh, dat is prachtig. Weet je wat God zegt? God zegt, Abraham, we gaan een nieuwe fase in. Dit is de middelste openbaring. Oh nee, dit is de 5e. De 5e, nee, de middelste hebben we al gehad. Maar dit is de 5e, we zijn al over het midden heen. Maar de 5e openbaring. En staat er dan, ik ben El Shaddai, wandel, ja, eigenlijk voor mij uit. Het is af en toe heel aardig, ik kan dat nu alleen maar even aanstippen, om de vergelijking te maken tussen Abraham en Noach. Kun je heel veel parallellen vinden, ook contrasten. Ik stip het alleen maar even aan, moet je maar eens uitwerken, heel leuk. Van Noach staat, hij wandelde met God. Maar tot Abraham zegt de Heer, wandel niet met mij, maar wandel voor mij uit. Voor mijn aangezicht. Dat wil zeggen, kijk, zo had je dat in het Oude Oosten. Dat was de heraut die voor de koning uitgaat. Dat is wat God zegt. Wees jij de Heer, rouwt voor mij uit. Ga het land in en vertel dat ik eraan kom. De voorbode van het koningschap van God. Ja, en zo gaat Abraham het land in en hij proclameert, de eeuwige komt eraan. Het land is van hem. Zo is Abraham de voorloper, de voortrekker. En ja, dan wees Tamim. En ja, hoe vertaal je dat? Dat Tamim, de gebruikelijke vertalingen, die halen het meer uit de Septuagint. En die zeggen, ja, dat Tamim, dat is onberispelijk. Maar Tamim, ja, dat is eigenlijk veel mooier. Dat is niet zozeer dat je iets niet bent, onberispelijk. Maar het is meer dat je iets wel bent. Tamim is eigenlijk gaaf. Mens uit één stuk. Buber vertaalt het zo mooi met gans. Wees totaal. Ja. Ja, wees een mens uit één stuk. Wees onverdeeld. Dat is dus de tegenhanger. Maar, nou is het ook weer zo mooi. Moet je eens even opletten. Dat woord tamim, dat staat in Genesis. En het komt dan aan het eind van de Torah weer terug in Deuteronomium. Dat zijn twee teksten die roepen elkaar op. En kijk, dat zijn nou echt de mooie kanten van de Bijbel. Dat je soms een tekst hebt in Genesis. En dan heb je een regel in Deuteronomium. En die vormen stem en tegenstem. Want dan staat er in Deuteronomium 18, vers 13. Dan ben je bijna aan het eind van de Torah. Bijna aan het eind van heel die weg van Mozes, die vijf boeken van Moshe. En dan zegt Deuteronomium 18, het dertiende vers. Tamim tihye. Tamim zul je zijn. Weer hetzelfde woord. Met de Heere uw God. Nou, dat zou je dan dus ook op dezelfde manier moeten vertalen als in Genesis. Gaaf zul je zijn. Volledig zul je zijn. Zie je? Dus dat tamim in Deuteronomium 18, als je dat leest, dan denk je, hé, waar heb ik dat eerder gehoord? Oh ja, Genesis 17. En als je daarna weer teruggaat, want na Deuteronomium komt weer Genesis in de synagoge, dan lees je Genesis 17 en dan denk je, hé, dat tamim bij Abraham, waar heb ik dat eerder gehoord? Deuteronomium. Gaaf zul je zijn, wordt gezegd daar tot het volk. Eerst wordt het gezegd tot Abraham en dan wordt het uitgesproken tot het ganse volk. Het zaad van Abraham, je zult gaaf zijn. Hetzelfde woord komt terug in de bergrede. Matthäus 5 vers 48, gij dan zult volmaakt zijn. Tamim, temimim, zoals uw hemelse vader tamim is. En dat betekent dus niet dat je alles kunt en dat je nooit faalt, dat is er vaak van gemaakt. Maar het betekent dat je hart één is. Dat je één verlangen hebt, één bedoeling, één van binnen. Dat je niet op twee gedachten hinkt, maar dat je, ja, dat alles in jouw leven gericht is op hem, tamim. En dan zie je dat bij Abraham ook. En dan maakt hij best nog eens fouten. Maar het gaat om je hart. God ziet het hart aan. En zo staat dat als de toonzetting voor Genesis 17. En dan krijgt hij ook zijn nieuwe naam. Want dat is zo mooi, daar in Genesis 17. Niet langer Abraham, maar Abraham. Wat verandert er nu? Dat is maar één letter in het Hebreeuws. Die he, die ha. Komt één letter bij. Dat is niet zoveel. Maar die ene letter, dat is het. Want Abraham, de klinkers waren natuurlijk pas later. Alleen die H komt erin. Die He. En die He, dat ziet u wel als ik hem zo op het bord zet in het Hebreeuws. De He, dat is een venster. Die is open. Het woord He betekent ook venster. Dus God zet een venster in de naam van Abraham. Abraham bijna 100 jaar oud. En zijn vrouw bijna, en zijn vrouw 90. Twee oude mensen, je zou zeggen, een gesloten situatie. God zegt, ik ga er een venster in zetten. En nog wat, die he, weet je waar die vandaan komt? Uit de naam van God. JHWH. Die naam die je nooit uitspreekt. Dus God neemt een letter uit zijn eigen naam. En die plant hij in de naam van Abraham. Voel je, dat is het. God zegt, wil je een letter uit mijn naam hebben? Dan gaat het met jouw naam veel beter. Dat is goed voor je. God zet zijn naam in onze naam. Hij verenigt zijn naam met die van ons. God zet er een venster in. Ah, dan krijgt Abraham uitzicht. Dan krijgt hij vergezicht. Abraham. De hee, dat is als het ware een ademtocht. Het is net alsof de adem van God in die naam Abraham komt. Oh, er zit nog veel meer in, maar je zou er nog heel lang op door kunnen gaan. Dus, en Abraham betekent vader van een menigte. Met andere woorden, dat zeggen de rabbijnen ook, nu gaat het venster wagenwijd open. Nu zal hij niet alleen maar meer vader zijn van één volk, maar van vele volkeren. Nu wordt het wijd, wereldwijd getrokken. En dan komt het verbond van de besnijdenis. Ja, nou gaan we even kijken wat we nog kunnen vertellen. Want langzamerhand neigt de dag ter kimmen. Maar dan komt de zesde openbaring. Dat is Genesis 18. Dat begint weer met, en de eeuwige liet zich zien. Genesis 18. De zesde openbaring. En dan gaat Abraham inmiddels bidden voor Sodom. Hij wordt voorbidder. Zie je dat hij steeds meer profeet wordt, want de profeten waren ook voorbidders. En hij zegt daar, zo lezen we het bij Boeber, de meest stoutmoedige woorden die ooit gesproken zijn in de Hebreeuwse Bijbel. Hij doet een appel op God. En weet je waar hij zich speciaal op beroept? Genesis 18, vers 25. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Shofet kol ha'aretz. Dat is mooi. Dat is ook weer een naam van God. Rechter van de hele aarde. Maar eigenlijk moet je het vertalen, want dat woord rechter, dat betekent eigenlijk rechtzetter. Hij is de rechtzetter van de hele aarde. Richten is rechtzetten. Want dat is vaak zo negatief geïnterpreteerd. Dan was het laatste stuk van de geloofsbelijdenis, hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Als een soort dreiging. Er is nog zo'n oud gezang. Als de rechter is gezeten, zal hij alles weten en zijn straf zal niets vergeten. Nou, dan denk je, ja, dan wordt het wel heel somber als je dat moet gaan zingen. Maar rechter, shofet in het Hebreeuws, dat is eigenlijk een woord met een heel diepe glans. Dat is de rechtzetter. Hij komt, zegt Psalm 96 ook, hij komt de aarde richten. Dat is rechtzetten. God is de grote rechtzetter. Nou, Abraham gaat bidden voor Sodom. En dan in Exodus 19 krijg je de uittocht van Lot. Lot wordt uitgeleid. En Lot krijgt engelen op bezoek in de nacht. En weet u wat ze samen eten? Ik heb er ooit op gelet, Genesis 19. Dan staat er in Genesis 19, vers 3. Hij bereidde hun een maaltijd en hij bakte ongezuurde broden. Matzot staat er. Matzes. Dus boven Genesis 19 kun je zetten de paasmaaltijd in Sodom. Ja, matzes. Dat wordt een paasnacht in Sodom. Soms kun je Pesach vieren op een plek waar je het niet zou denken. Maar dat is weer iets. Luister naar wat de verteller te zeggen heeft. Ah, dan hoor je in één zo'n enkel woord. Het kan zelfs nog Pasen worden. Het kan nog Pesach worden in Sodom. En dankzij die paasmaaltijd en de voorbeden van Abraham wordt Lot uitgeleid. Ja, dan komen we eigenlijk bij het hoogste of het diepste punt. Genesis 22. Dat wordt dan de zevende openbaring. Ja, de binding van Isaac. Let erop, Genesis 22 begint niet met en de Heere liet zich zien. Dat was aan het begin van die andere openbaringen. Maar hier staat niet God laat zich zien. Hier staat ook niet de godsnaam JHWH, hier staat God, Elohim. Dus in Genesis 22, daar krijgt Abraham te maken met de verborgen God. Het is een openbaring, maar het begint met de verborgenheid. Want in dat eerste stuk van Genesis 22 moet Abraham wandelen in het donker. Zie je nog wat? Nee, ik zie niks. En soms maak je dat mee, wandelen in het donker. God, alleen maar God, Elohim. En hij laat zich niet zien. En het lijkt een heel donkere weg. Als hij daar moet gaan. Een heel indrukwekkend verhaal. Om nog even een enkel punt aan te stippen, want we kunnen dat niet verder helemaal uitwerken. In hoofdstuk 22. God zeide Abraham en hij zeide, hier ben ik. Drie keer zal Abraham zeggen in dit hoofdstuk, hier ben ik. Drie keer. Eerst tot God. De tweede keer tot zijn zoon, tot Isaac. Hier ben ik, mijn zoon. En de derde keer tot de engel die hem roept vanaf de hemel. Doe uw zoon geen kwaad. Hier ben ik. Drie keer, hier ben ik. En dat is het antwoord op Genesis 3. Want toen God riep in de hof, Adam, waar ben je? Toen kon Adam niet zeggen, hier ben ik. Die was er niet. En nu is er eindelijk weer een mens die kan zeggen, Heneni, hier ben ik. Drie keer. En dan zie je dat in Genesis 22 gaat het weer om zien. Om maar even de centrale tekst te noemen. Weet je wat er gebeurt? Genesis 22, vers 6. Zo gingen zij beiden tezamen. Drie woorden. Wajelegoesje en Nehem Jagdav. Daar gaan ze, twee, een vader en een zoon. En ze gaan op weg naar de berg Moria. Dat is de latere tempelberg. Daar legt Abraham de grondslag voor alle latere offers. En dan één gesprek in drie dagen. Daar lopen ze, vader en zoon. En Isaac zegt, mijn vader. Abraham zegt, hier ben ik, mijn zoon. En Isaac zegt, hier is het hout, hier is het mes, het vuur, maar waar is het lam? En dan het antwoord. Moet je even kijken. Vers 8. Abraham zeide, God zal zich voorzien van het lam tot brandoffer, mijn zoon. Letterlijk staat er ook weer drie woorden. God ziet het lam voor zich. God ziet het lam. Dat is het punt. Dat is eigenlijk de kern van heel Genesis 22. God ziet het lam. Abraham zegt, ik zie niks. Maar God zegt, ik zie het lam. God zegt, ik zie het. En Abraham spreekt in geloof. Het is voor mij genoeg dat God het lam ziet. En Abraham gaat omdat God ziet. En dan komen ze daar. Isaac wordt gebonden op het altaar. Maar dan strek uw hand niet uit. Er zit veel meer in dit verhaal, maar even een enkel puntje. En dan is daar die ram. Die ram. En dan staat er aan het eind van vers 13. En Abraham nam de ram en bracht hem tot brandoffer in plaats van zijn zoon. Letterlijk staat er eigenlijk in de Hebreeuwse tekst. Hij deed hem opgaan als opgangsgave onder zijn zoon. Tachat beno. Onder zijn zoon. Die ram gaat eronder. En ik denk dat is eigenlijk het diepste geheim. Zo is Jezus gekomen in onze plaats. Maar ook onder ons. Tachat beno. Onder Isaac komt die ram. Om op die manier ook Isaac naar boven te dragen, naar God toe. Zo komt Jezus als lam van God onder ons, om ook ons naar boven te dragen, tot in Gods handen. Hij neemt de onderste plaats in. Hij wordt de onderste. De onderste weg is hij gegaan. Ja, dan gaan we langzamerhand een beetje afronden. Nog één ding. We hebben dus gezien Genesis 12 tot 14, het land. Genesis 15 tot 22, de zoon. Daarna komen er nog twee slothoofdstukken. Genesis 23, daar gaat Abraham een graf kopen voor Sara. Dat heeft weer te maken met het land. Een graf voor Sara. Dan komt Genesis 24, dan moet de knecht een zoon gaan, een vrouw gaan zoeken voor Isaac. Dat heeft weer te maken met de zoon. Zie je? Dus je krijgt twee slothoofdstukken. Genesis 23, graf voor de moeder. Dat is het land. En Genesis 24, een vrouw voor de zoon. Dat is die andere belofte. Het zaad, de zoon. Daarmee wordt het leven van Abraham voltooid. Daarmee wordt als het ware de cirkel volleindigd. Zo is Abraham zijn weg gegaan. Nog één beeld, tot slot. Ik vind het altijd heel aangrijpend. Ik heb het net even aangeduid. Daar zie je ze gaan, vader en zoon. Abraham en Isaac. Een weg van 3 dagen. Als de goyim, de heidenen, dat gezien hadden, hadden ze waarschijnlijk gedacht, ja, daar gaan een vader en een zoon. Die hebben elkaar ook niet veel te vertellen. In 3 dagen 1 gesprek. Ze zijn wel erg stil. En ze lopen maar en ze lopen maar. Een vader en een zoon. Op weg waarheen? En ze hebben niet geweten dat die twee de weg gingen van alle volkeren. Dit was voor alle goyim. En is dat niet het hart van het evangelie? Dan zie ik daar opnieuw een vader en een zoon. En die gaan een weg van 3 dagen. Een vader en een zoon. En er wordt niet zoveel gesproken. Het is heel stil onderweg. En de vader en de zoon gaan die weg van 3 dagen. En de zoon zegt, het is goed, neem mij maar. Ik ben bereid. Net zoals de rabbijnen vertellen over Isaac, toen hij werd vastgebonden op het altaar. Toen was hij volgens de rabbijnen 37 jaar. En toen zei hij, vader, bind me maar stevig vast, want ik wil helemaal toegewijd zijn. En dan zal mijn offer waarde hebben. En zo is daar Jezus. En hij zegt, neem mij maar. Ik ben bereid om te gaan voor die allen die niet weten wat ze doen. En hij gaat die weg van 3 dagen om al die mensen thuis te brengen. Zo is Genesis 22 zo dichtbij. Zo is het de weg van de Messias. En dan denk je, ja, dat is zo groot. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar je kunt ook vertalen vanuit Johannes 1, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld omhoog draagt. Hij gaat eronder. En hij draagt al het kwaad van de kosmos, want dat staat er omhoog, tot in Gods handen, tot voor Gods aangezicht. Waarom draagt hij het omhoog? Omdat het dan komt voor het aangezicht van God zelf. En dan is het geen kwaad meer. Want voor het aangezicht van God wordt het genezen en geheeld. En Jezus zegt, Vader, ik zal alles omhoog dragen, wat zij niet dragen konden. En dan breng ik het bij u en ik draag het tot in uw handen. En dan maakt u er iets goeds van. En dan kijkt Abraham ons aan en in Jesaja wordt hij een vriend van God genoemd. En dan zegt hij, heb je het gezien? De weg die ik gegaan ben, ik heb meer gedaan dan ik misschien zelf geweten heb. Ik heb mijn weg gewandeld om uit te beelden wat eenmaal iemand zou doen, die was eer dan ik. Maar ik heb wel zijn dag gezien. Ja, zo zou je nog uren door kunnen gaan. Maar zo vindt het verhaal van Abraham zijn vervulling. In degene die al de schriften op zich genomen heeft en die gezegd heeft: Vader, die boekrol gaat over mij. En hij heeft de boekrol op zich genomen en al de woorden gespeld en gedragen. Hij heeft gelezen en hij is het boek geworden. Tot op elke letter, tot de laatste letter toe. Ja, nou dat was Abraham. Ja, een verhaal dat nooit meer ophoudt. Want dat gaat altijd door. Totdat al die goyim thuisgebracht zijn.